BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Trage computer. Rare pop-ups. Je kan niet meer in je Facebook komen. Of je nucleaire centrifuge doet raar. Heel vervelend natuurlijk, maar het kan de beste overkomen. Update je antivirussoftware, start de computer opnieuw op en dreig met de vernietiging van de staat Israël. Iran had echt een rotweek deze week, want computerproblemen zijn altijd super vervelend. Maar net bij de heronderhandeling van het nucleair akkoord toevallig weer technische problemen bij de opwerkingsfabriek in Natanz. De Israëlische helpdesk heeft beloofd er naar te kijken. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Rob en Arend-Jan van de afdeling Systeembeheer. En Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Welkom Jan.
Dank je.
Jan, begint het inmiddels niet super pijnlijk te worden voor Iran dat Israël in hun nucleaire fabriek schijnbaar wanneer ze willen het licht uit doet?
Ja, en het is zo pijnlijk dat er nu kennelijk toch een onderzoek wordt gestart naar de revolutionaire gardes. Dat fameuze instituut wat een groot deel van de industrie in handen heeft en buitenlandse operaties mag uitvoeren. Waarom in vredesnaam laten zij zich voortdurend verrassen? Want eind vorig jaar, in november, is al die beroemde Iraanse kerngeleerden uitgeschakeld. Vervolgens is Natanz, dat is vorig jaar al een keer door een explosie getroffen.
Was er ook, ja.
En nu is er weer een systeemfout, laten we het zo maar zeggen. Waardoor de centrifuges niet op hol sloegen, maar nu helemaal doodsloegen.
Ja,
hoe kun je dat niet zien aankomen, zeg maar?
Dat is wel verklaarbaar, hoor, waarom je dat niet zien aankomen. Als er geïnfiltreerd is in de inlichtingendiensten, en daar heeft het alle schijn van, en ik durf echt een goede fles wijn op te zetten dat nu het geval is, ja, dan kun je hoog of laag springen. Maar dan wordt het wel lastig, hoor.
En eventjes ter achtergrond. Want je hebt dus nu president Biden, die probeert weer met Iran te komen tot een nucleaire deal. Die is eerder door Trump afgeschoten. En dat is dus minder nucleair programma in ruil voor minder sancties.
Ja.
En daarvoor zijn de gesprekken nu bezig in een hotel in Wenen. En ondertussen ontploft er de hele tijd van alles overal. Schepen, atoomgeleerden.
Ja. En dreigt de commandant van de revolutionaire gardes nog met wraak. Alsnog weer voor de dood van generaal Soleimani, die op nieuwjaarsdag in Bagdad door Amerika is geliquideerd.
Ook nog. En er was inmiddels deze week ook alweer een Israëlisch schip dat was ontploft. Hè? Dat is ongeveer de stand van
de
explosies waar we dan nu zitten. Ja, we gaan ervan uit dat dat Israël hierachter zit. Hè. Dat wordt ook wel gewoon gelekt naar de pers daar, dat het de cyberoperatie was van de Mossad.
Dat het een ander land zou kunnen zijn. Want welk ander land zou een motivatie hebben om dit voor elkaar te krijgen? En je moet dit ook nog maar kunnen doen. Ik bedoel, hoe je het ook went of verkeerd, hè, wat er nu is gebeurd met die, het was een explosie, dus het was volgens mij geen cyberattack. Maar misschien is het wel die explosie het gevolg van een cyberattack. Maar het schijnt wel zo te zijn dat het dus gewoon echt geïnfiltreerd is via de inlichtingendiensten. Waardoor je dus inderdaad iemand in Natanz een operatie kon uitvoeren. Dat is met Stuxnet in 2010. Was dat, is dat ook gebeurd. Mm-hmm. Daar is toen een USB-stick is gewoon achtergelaten in dat complex. Ja. Want je kunt daar op zich niet inkomen. Want die complexen zijn afgesloten. Die zitten gedeeltelijk diep onder de grond. De internetsystemen hebben daar geen toegang toe, dus je moet erin. Ja. Dus dat betekent automatisch dat je de inlichtingendienst moet omkopen. En dat je dus mensen moet ronselen in het inlichtingenapparaat. En dat is vermoedelijk gebeurd. En dat is wel knap, hoor. Dat is heel erg knap als je dat voor elkaar krijgt.
Bij de vorige keer waar je op duidt, Stuxnet 2010, bleek achteraf, en het is eigenlijk pas een jaar geleden bekend geworden, dat de AIVD daarbij betrokken is geweest.
Ja.
Die hadden de contacten om die beruchte USB-stick in het dans te krijgen.
Ja.
Ja. Het interessante vind ik dat Stuxnet ging natuurlijk via het internet via de USB dan.
Hè? Nee, niet internet.
Maar via de USB bedoel
via
ik.
Via een USB-stick.
Nee, kijk, wat er gebeurt hier, Arend-Jan, is voor mij hebben ze wel toilet achtergelaten.
Ja.
Iets in die geest. Dus wat daar gebeurt is, een USB-stick. Ja. Even kijken wat erop staat. Nou, dat is natuurlijk het allerstomste wat je kunt doen. Nou, dat is gewoon gebeurd.
Ja.
En dus je laat het gewoon achter en iemand steekt dat ding in een computer. En hoppakee, en het is klaar.
De stupiditeit van dit soort dingen is soms enorm groot. Ik ben in de Verenigde Staten geweest, ook op maar gesproken met een van de topfiguren in beveiliging daar, of buitenlandse zaken. Mm-hmm. En die beschreef hoe de Russische ambassade, Amerikaanse medewerkers, collega's en dergelijke, een mooie kerst-cd had gestuurd met Gregoriaanse gezangen erop en zo. Dus die doe je in de computer, ga even luisteren.
Ja.
Fijn.
Ja, zo gaat dat dan.
We hebben dus ongeveer anderhalf jaar lang alles kunnen lezen op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja.
En dat virus was zo venijnig dat zelfs al wisten ze dat het er was, ze niet stil konden liggen.
Maar zullen we gewoon even een tip geven aan onze luisteraar? Als je ooit van Chinezen, Russen of zelfs Israëli een USB-stick krijgt, gebruik hem niet. Gooi hem weg.
Stop hem niet in je apparaat.
En stop hem zeker niet in je apparaat. Nee, jullie weten, ik reis veel. Ik kijk natuurlijk de wereld aan dat soort dingen. Ik gebruik ze nooit.
Goeie tip van Rob van de afdeling Systeembeheer. Jan, het is een duidelijke boodschap aan Iran dat ze hun security niet op orde hebben. Is het ook een boodschap aan Biden dat die gesprekken misschien geen goed idee zijn en dat die van de rails moeten lopen?
Nou, dat zegt Israël sowieso. Van die hele deal met Iran over het voorkomen van de kernwapen en dat dus Iran in ruil daar voor het stilleggen van het kernprogramma allerlei sancties weer opgeheven krijgt en olietegoeden weer uitbetaald krijgt. Dat vindt Israël een verschrikkelijk slechte gedachte, omdat volgens Israël achter de schermen Iran op wetenschappelijk niveau en op kleine testniveau rustig doorwerkt.
Ja, dat is ook zo.
En dat lijkt er ook op, want nu na deze aanval op Natanz, de mening of een explosie is geweest of echt dat de boel kapot is gegaan omdat ze stil gingen liggen doordat er geen elektriciteit meer was. En je dus het proces niet meer kan stoppen.
Met een bom kan je het grid stilleggen en als die spinnende centrifuges dus even zonder elektriciteit, dan gaan ze kapot ook.
Dan gaan ze echt kapot, ja. Heeft Iran aangekondigd dat ze de beschadigde centrifuges, zijn er honderden, IR-1-type heet het. Die gaan ze vervangen door IR-6-type. Dat is veel efficiënter. En dat kan ook veel hoger verrijken. Tot minimaal 60% verrijkt uranium. En president Rouhani heeft vanmorgen gezegd, althans vanmorgen op de Iraanse staatsmedia, dat ze nu ook 90% kunnen
maken. En dan kan je het echt gebruiken voor bommen. Dat het zo hoog verrijkt.
Kijk, zo'n kernwapen kunnen ze maken. Of je snelle of langzame centrifuges hebt, links, of ze links of rechts eraan zijn, dat maakt allemaal niet uit. Zo, je kunt het maken. Dus laten we zeggen, die JCPOA, dus dat die Iran-deal, waarin is bepaald dat Iran aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, zodat er niet geproduceerd wordt, betekent alleen maar uitstel van executie. Dus die breakout-tijd die is nou variërend van 3 maanden tot een jaar, zou nu iets langer zijn.
Echt?
Maar dat is het. Ze hebben de technologie in huis, ze hebben de kennis in huis, ze kunnen dit gewoon doen en ze zijn ook in overtreding. Want als je gewoon kijkt, je mag verrijken tot 3,67%. Verrijkt uranium maken.
Volgens die eerdere deal.
Daar gaan ze overheen. Ze maken veel te veel kilo's uranium. Je mag 300 kilo maken, maar ze zitten er overheen. Alleen de afgelopen maanden hebben ze 55 kilo gemaakt. Dus ik bedoel, ze zijn aan alle kanten zijn ze in overtreding. De grote vraag is, so what?
Dat vind ik dus ook. Hè, van als Iran een kernwapen heeft, daar is Netanyahu ook erg door geobsedeerd, geloof ik. Hè?
Ja.
Maar ja, Israël heeft er zelf ook één. En ze zullen echt niet op die knop gaan
drukken. Wel meer dan één Israël.
Ja, zeker, maar
minimaal tientallen, en sommige schattingen zijn 200.
Ja.
Dat weet Iran ook. En dus je zou kunnen zeggen van het is suïcide mochten ze überhaupt ooit een atoomwapen willen gaan inzetten.
Ja.
Er zijn wat twijfels van wie heeft nu echt de macht. Hè? Heb je president Rouhani, dan zou je kunnen zeggen het is niet zo erg. Want die denkt nog wel na. De gematigde heet dat dan. Hoewel heel veel demonstranten die zijn opgepakt en in de gevangenis nu zitten, hem niet zo gematigd zullen vinden.
Maar rationeel.
Maar ja. De opper-Ayatollah, de opperste leider Khamenei, is wel een slimme man. Maar hij is ook enorm overtuigd dat de komst van de laatste Mahdi, een soort heiland, die in een soort apocalyptische
eindtijd, de Sjiitische apocalyps, ja.
We
zijn nu al bij de apocalypse, nog geen 10 minuten bezig.
Ja. Maar dat die dus nabij is. Dat zegt hij ook in preken, dat heeft hij ook verteld aan studenten in Teheran. En daar is hij ook van overtuigd. Dus je kunt zeggen
ik weet niet of die man daar nou echt van overtuigd is, want we kunnen hem helaas niet vragen. Ik zou hem wel eens een keer echt willen vragen. Maar tot nu toe reageert hij wel rationeel. Hij heeft ook bepaald dat de onderhandelingen doorgaan. Dat is dus heel erg rationeel. Als de bedoeling van Israël was om die onderhandelingen te laten ontsporen en Iran, laten we zeggen, op een ander pad te brengen, dan is dat gewoon mislukt. Want die onderhandelingen gaan gewoon door. En dat is denk ik waar het om draait. Dus hij is wel rationeel. En ik ben er altijd van overtuigd geweest dat het rationeel is vanuit Iraans perspectief om tegen de productie van een kernwapen aan te zitten, maar ze niet te produceren.
Ja.
Want het is ongelooflijk handig om het niet te doen. Want daarmee kom je in een situatie waarin de sancties worden opgeheven. En kun je nog veel machtiger worden in de regio. Als je echt machtig wil worden als Iran in de regio, dan moet je net niet die kernwapens produceren. Ik heb het ook wel eens aan Iraniërs gevraagd en die zeiden daar niet nee op, dat dat een achtelijke gedachte was.
Tenzij het pad van Kim Jong-un beschouwt.
Ja, maar die, dat is anders. Ja.
Ja, maar die werken wel heel nauw samen.
Ja, maar dat klopt. Maar er is één groot verschil, dat is een goed punt wat je maakt, tussen Noord-Korea en Iran. Noord-Korea is een eiland. Iran heeft regionale aspiraties.
Nogal.
Die wil een dominante macht worden in de regio. En de grote vraag is, hoe doe je dat? Noord-Korea wil alleen maar zichzelf beschermen. Dat is een communistisch openluchtmuseum. Daar kan je hier trouwens ook van zeggen dat het een soort theoretisch openluchtmuseum is. Maar Noord-Korea beschermt zichzelf alleen maar. En dan is het rationeel om kernwapens te maken. Maar voor Iran ligt dat anders. Die wil invloed in de regio hebben. Die is een competitie met Turkije, met Saudi-Arabië om de machtigste partij daar te worden.
Daarin is een deal juist handig. Alleen, je wilt een deal snel hebben, je wilt die geld snel hebben, want Iran zit aan de grond.
Ja.
Economisch, financieel aan de grond. De inflatie is er compleet uit de hand gelopen. De Iraniërs kunnen niet meer rondkomen. En om die deal snel te krijgen, moet je de druk verhogen. En dat is ook een gedachte achter wat er nu gebeurt. Direct zeggen van, we kunnen tot 60%, we kunnen nu zelfs tot 90%. Graag tekenen bij het kruisje.
Ja.
En Gamenei zegt dan ook, en dan gaan wij ons aan de regels houden als u eerst alle sancties op hebt.
Ja, dat is rationeel. Dat is onderhandelen.
Ja, maar dan kom je op vraag 2. Willen wij dat nog?
Wat wil je dan?
Ja, maar wat heeft Iran gedaan met het geld van de vorige deal, zeg maar?
Dat is wel irrelevant. Je hebt een deal.
Vindt Israël bijzonder relevant.
Yeah, so what?
Dat vindt Macron erg relevant. Dat vindt Merkel op dit moment erg relevant. We hebben net weer de presentatie gekregen van de zoveelste ondergrondse raketstad in Iran. Die bom vol staat met ballistische en korte afstandsraketten.
Ja, ze kunnen de hele regio bestrijken, hoor.
Compleet. En dat delen ze ook uit. Hezbollah-leider Nasrallah heeft net gejubeld dat het aantal raketten waarmee hij heel Israël kan bestrijken het afgelopen jaar heeft verdubbeld.
Ja,
daar wordt Israël niet blij van. Dat betekent dat ze meer dan 100.000 raketten hebben. Maar daarvan is dus een belangrijk deel nu nauwkeurige lange afstandsraketten die tot en met Tel Aviv kunnen komen.
Ja, en dan? En wat zou je nou, weet je, allemaal prima, hè?
Ja.
Maar dit is gewoon wat ze tijdens de Koude Oorlog ook deden. We kijken hoeveel de een heeft, dan moeten wij er zoveel hebben. Maar zo werkt het natuurlijk gewoon. Wat hier aan de hand is, is een kernwapen. Israël heeft kernwapens. Officieel is Israël niet een kernwapenstaat, maar ze hebben ze wel. Inderdaad, de schattingen lopen uiteen tussen de 100 en 200. Maar waar draait het nu eigenlijk om? Als Iran daadwerkelijk Israël zou bestoken, dan krijgt Iran toch gewoon per keer aan de post een kernwapen op zijn kop. Ik bedoel, dat doe je toch niet? Of je moet zelf de apocalypse willen, maar dat is totaal irrationeel. En zo zijn ze niet bezig op dit ogenblik.
De beste garantie op vrede is als Iran een kernwapen krijgt.
Als je ervan uitgaat dat ze strikt rationeel denken, zou je dat kunnen zeggen?
Strikt rationeel denken. Daar is toch op dit ogenblik geen enkele. Ja, ik weet niet.
Een voorbeeld eventjes. Waarom stop je die miljarden die je aan olie te goede vrij hebt gekregen niet in de ontwikkeling van je eigen land, wat aan de grond lag, en stop je het in pro-Iraanse milities in Irak? Je hebt ook een Hezbollah in Irak. Hè? Toen die Iraanse generaal Soleimani werd geliquideerd, werd die samen geliquideerd met de Hezbollah-commandant in Irak door Amerika. Waarom stop je het in Hezbollah?
Omdat dat een Europese gedachte is om dat te doen. Maar niet vanuit Iran. Omdat dat land, wat ik eerder heb gezegd, gewoon een speler wil zijn in de regio. Die wil invloed hebben in de regio.
Maar dat is toch het kenmerk van een machtswaanzinnig regime, dat alle welzijn van zijn eigen volk opoffert.
Heb je wel eens gezien wat Turkije doet en wat Saudi-Arabië doet?
Wij vinden het ook al.
Dit is het probleem van de
Midden-Oosten. Laten we het argument eens omdraaien. Ja, we praten over rationaliteit. Ik ga de stelling verdedigen dat Netanyahu eigenlijk irrationeel beleid doet. Waarom? Hij gaat zich verzetten tegen een Iraans kernwapen dat er uiteindelijk toch gewoon gaat komen. Hij gaat nu, hij draait het licht uit in dat thans. Met als gevolg dus dat de situatie in Libanon gevaarlijker wordt. Hezbollah heeft nu veel betere raketten. Daar kan Israël helemaal niet zo goed zich tegen verdedigen. Het is eigenlijk veel beter om gewoon een deal te sluiten en proberen gewoon nucleaire pariteit te hebben en stabiliteit na te streven, maar niet elkaar te veel te pesten. Dat zou heel rationeel zijn voor Israël.
Ja, en nou heb je misschien wel de essentie van de irrationaliteit te pakken. Want of het nu Netanyahu is, of Gans, of Lapid, er is geen enkel licht tussen de politieke leiders wat de Iraanse atoombom betreft. Iran mag die niet krijgen. Punt. Er liggen bij de Israëlische luchtmacht plannen voor acties, aanvallen in Iran op nucleaire installaties, mocht de indicatie er zijn dat het wel is.
Maar de grote vraag is of Israël zichzelf daar een dienst mee bewijst.
Maar het gaat het doen. Er is geen enkele twijfel aan. Bij niemand. Dat zou je niet voorkomen.
Maar probeer nou eens met wat ze nu hebben gedaan. Hè. Stel je voor dat de Mossad er inderdaad achter zit. Hè. Dat wordt gezegd.
Ja.
Dat is volgens mij technisch de enige mogelijkheid die je hebt. Probeer jij maar eens dat thans met bommen te vernietigen. Dat kan helemaal niet.
Bijna niet, nee.
Ik vind het allemaal prachtig, al die plannen. Ik bedoel, ik heb er honderden van gehoord, gezien. Maar het kan niet. Je moet er een atoombom op gooien. Dan zou het nog wel kunnen, maar dan raak je nog steeds dat thans niet. Maar dan zorg je er in ieder geval wel door de radioactiviteit je er niet meer naartoe kunt gaan. Hè? Maar ja. Jongens, zo werkt het gewoon niet.
Maar je gaat nu wel van gewoon harde gegevens naar psychologische irrationaliteit. Angst voor een regime dat bij voortduring vertelt dat ze je van de kaart zullen wissen. Met een leider die roept dat de grote leider bijna aanstaande is en de apocalyps losbarst.
Ja.
Die druk aan het knutselen zijn aan een atoombom. Dan voel je daar niet
dan
heel
is erg
veilig bij.
Dan is de geëikte reactie die je dan zegt: prima, meneer Kamerij. Helemaal mooi dat u dat allemaal vindt. Maar als u één stap over de grens zet, krijgt u een atoombom op Teheran.
Dat zegt Israël ook.
En zelfs een
godsdienstplaats. En dan hoef je niets meer uit te leggen.
Ja. En laten we het breder bekijken. Pakistan heeft een bom.
Ja.
Ook niet zo'n heel prettig regime. Hè? Heel veel Saoedi's geld in Pakistan. Saoedi-Arabië is ongetwijfeld in de moeilijke situatie, wil ook een bom hebben. Zal dat ook krijgen. De situatie gaat veranderen in die regio. Israël moet gewoon leren dat proliferatie een feit is.
Ik ben het daar niet mee eens. En dat komt ook omdat het denken over het gebruik van kernwapens aan het verschuiven is. Je ziet in de taal internationaal, zowel bij India als Pakistan, wordt er gesproken over mogelijke inzet van kernwapens. Je ziet het in het Russische spreken over kernwapens. Daar is een nieuwe strategie in aan het ontwikkelen.
Dat is geen strategie.
Waar je praktische...
Maar dan heb je over kleine wapens tijdens een veld. Dat is iets anders.
Nee, ook grote wapens.
Er wordt wel makkelijker gesproken over de inzet van kernwapens.
Dan ga je kijken, denk aan arms control. Die daarnaar kijkt, die dit echt op de voet volgt. Die ziet dit psychologische effect ook. En een kernwapen is een afschuwelijk wapen. Zeker in de grootte. Als je niet al te nauwkeurig kunt richten, heb je toch echt een vrij fors wapen nodig. Daar zou ik denk ik Iran ook op aansturen.
Nee, maar dat is wel waar. Maar je hebt van die Boquito-leiders tegenwoordig die op hun borst staan te rammen. Die zeggen, ik heb ook nog een kernwapen. Dat heeft Poetin ook gedaan na de annexatie van de Krim in 2014.
Doet hij bij voortduring?
Nee, je doet dat niet bij voortduring. Dat is niet zo. Maar hij heeft dat wel gedaan. Daar is een enorme reactie op gekomen destijds in de Verenigde Staten. En daarna heeft hij dat gewoon eigenlijk niet meer gedaan. Zij begrijpen natuurlijk ook wel, die Boquito-leiders, dat als je dit gaat doen, en als je een kernwapen gaat gooien, dat de consequenties gigantisch zijn.
Ja.
Het hoort erbij. Het grote gevaar zit me niet zozeer in het rationele besluit om een kernwapen in te zetten, maar een irrationeel besluit dat het gewoon op een gegeven moment begint.
Een mooi voorbeeld door fouten. Mooi voorbeeld is India-Pakistan. Pakistan is een heel instabiel regime. Hè?
Ja.
Nou, al die confrontaties vanaf 1998, toen hadden ze alle twee een bom.
Nooit een kernwapen gebruikt.
Een kernwapen gebruikt. Dus met andere woorden, het argument dat het toch ook gezorgd heeft voor vrede, er kunnen allemaal dingen misgaan, is betrekkelijk sterk na de Tweede Wereldoorlog.
Kunnen we even voorbij dit punt even kijken naar, er verschuiven ook allemaal dingen politiek in die regio. Hè? Dat Israël ineens allemaal akkoorden sluit met Arabische landen, gericht tegen Iran. Ja. Wat heeft dat voor invloed op die strijd tussen die twee?
Dat verdiept het wel. Omdat in die Arabische landen waar nu een akkoord mee is, Bahrein ligt vlakbij Iran. Iran is daar met pro-Shiïtische stokerij bezig geweest. Saudi-Arabië heeft een Shiïtische minderheid. Zit ook dicht tegen Israël aan, heeft nog geen akkoord. De Arabische, Verenigde Arabische Emiraten. Iedereen daar in die Persische Golf is bang voor Iran. Omdat men het regime gewoon niet vertrouwt. Daar
niet iedereen,
dat...
hoor. Assad is absoluut niet bang voor een president van
Syrië. Daar heeft Israël geen akkoord
mee.
Assad wordt juist gesteund. Ja. Ook dat is weer een voorbeeld van hoe ver het regime wil gaan. Hey, je jaagt een compleet land over de kling voor je belangen. Dus dat aspect van
traditioneel... Ja, welkom in het Midden-Oosten, zou ik zo zeggen. Ja, dat is ook zo.
Nee, Israël heeft dus inderdaad Arabische bondgenoten, zo kun je stellen. Ze zijn nu juist met... Dat vindt Israël psychologisch een enorme stap. Bij de 73e viering van de onafhankelijkheid zijn ze nu met... ik dacht zelfs met aanvalsvliegtuigen over Saoedi-Arabië gevlogen. Mochten heen en weer vliegen. Dat wordt in de Israëlische pers echt bejubeld als van... dit is echt iets wat in de geschiedenis niet is voorgekomen. Nee. Dit is nou, zeg maar, de stap naar de toekomst toe. Maar dan krijg je dus twee enorme machtsblokken... waarbij de Soenitische Arabische landen... inclusief Israël tegenover het Shiïtische Iran hebt... wat helemaal ook aan het stoken is in diverse landen. Het maakt er op... Laten we het dan even lostrekken van de atoombom... Mm-hmm. En kijken naar de ook erg dodelijke conventionele conflicten... die er zijn in Jemen, in Syrië, die er zijn deels nog in Irak... Daar speelt Iran echt de hoofdrol in.
Ja, maar dat is ook zo.
Maar luister naar wat je zegt.
En dan?
Saudi-Arabië. De Soenitische wereld zit nu naast Israël. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Hè? Als je de Soenitische wereld goed kent... daar zaten heel wat anti-Sionistische praatjes tussen... om het zomaar te formuleren.
Ja, behoorlijk.
Behoorlijk, hè? Nou, nu zit dat dus gezellig met elkaar samen. Het kan dus wel.
Het kan.
En het is ook helemaal niet Israël belang. En zeker niet het belang van Amerika. Dat die Soenitische, Shiïtische tegenstelling die steeds weer bijna uit de hand loopt. Die moeten we natuurlijk, diplomatiek moet opgelost worden. En wat doet Israël? Die zitten met een soort. Netanyahu is eigenlijk gewoon bezig met binnenlandse politiek. Hij wil gewoon uit de gevangenis blijven.
Tuurlijk, dat is ook.
Maar hij is echt. Ik heb hem twee keer persoonlijk gesproken. Hij is echt overtuigd dat Iran de grootste bedreiging voor het voortbestaan van Israël is. Dat zit diep in zijn vezels. En niet alleen hij, het hele militaire oppercommando heeft dat. Dat zal deels gebaseerd zijn op ervaringen.
Maar dat is ook zo. Alleen de vraag is iedere keer: nou en?
Rob, ik vind jou vervelend laconiek vandaag. Dan komen we toch nooit bij de Derde Wereldoorlog uit. Het komt wel goed. Wat is dit voor houding?
Nee, het komt helemaal niet goed. Nou, maar het is gewoon, dit is gewoon machtspolitiek die daar plaatsvindt... op een manier die we gewoon helemaal niet willen. Ik hou daar zelf ook niet van. Maar wat je gewoon nu ziet is dat er inderdaad blokken beginnen te ontstaan in het Midden-Oosten. En ja, weet je, dat kan ook wel stabiliserend werken. Dus in die zin ga ik wel met Arend-Jan mee.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. Dus even kijken of we hier nog naar de apocalyps toe kunnen werken.
Nou, meer misschien naar de echte concrete aanvallen die er voortdurend zijn. Dat kan ook escaleren natuurlijk.
Ja.
Je schiet een schip kapot en je krijgt een tweede aanval tegen jouw schip. Mm-hmm. Jij pakt weer een nieuw schip en op een gegeven moment gaat er eentje de lucht in met heel veel doden. En wat dan?
Ja, dat klopt. Ja, het grootste risico op dit ogenblik is een conflict met Israël. Ja. Maar niet met kernwapens. En je zult ook zien dat... dat Iran dat iedere keer echt onder de radar doet. Om ervoor te zorgen dat het niet echt de reacties losweekt. Maar ik denk, kijk, als je kijkt naar het belang van Israël... Dan denk ik dat Israël gek genoeg belang heeft bij een Iran met een kernwapen... dat totaal geïsoleerd raakt in de internationale politiek. Daar hebben ze belang bij. Ze hebben helemaal geen belang bij een Iran zonder kernwapen... en dat zijn vleugels kan uitslaan in het Midden-Oosten, daar hebben ze gewoon geen belang bij. Dus wat je hoort van Netanyahu, dat is gewoon niet wat het echt is. Ja. En ik bedoel, ik ken ook die Israëli's wel... en ik heb ook met alle soort types gesproken. Die zijn niet achterlijk, die denken ook strategisch. Dit is strategisch denken op een manier die niet te doen gebruikelijk is... maar wat wel een zekere mate van logica heeft in dit soort afschrikkingssituaties.
Ik ga even door het vragen heen. Zuidelijke Freek.
Zuidelijke Freek.
Zegt, Is het gewoonweg niet te laat voor Israël en of de VS om te voorkomen dat Iran een kernmogendheid zal worden?
Nee, want er is dus een belang dat Iran geen kernwapen daadwerkelijk gaat produceren, maar tegen die breakout zit.
Jan kijkt sceptisch nog steeds bij dit verhaal.
Dat is logisch en rationeel. En dat willen veel mensen niet geloven, want ze denken dat een kernwapen doel op zich is, maar dit is niet Noord-Korea, omdat de geografische en politieke en regionale situatie van Iran totaal anders is dan Noord-Korea.
En bezig zegt Saudi-Arabië hetzelfde. Dat wil nu een kerncentrale aanleggen.
Ja, als Saudi-Arabië het gaat doen, gaat Iran over de grens.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, ook Egypte gaat een kerncentrale bouwen. En een van de achtergronden is dat men de kennis wil hebben.
Klopt.
Om de volgende stap te kunnen maken. Klopt. Eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Het breakout-punt hebben we in onze achterzak. Maar de daadwerkelijke breakout zullen we net niet aan beginnen.
Saudi-Arabië nog niet, maar als die een kernwapen gaat
ontwikkelen,
dat is gekoppeld aan de vraag of Amerika Saudi-Arabië blijft steunen. Ja. Dan, als dat niet het geval is, als Biden zegt, bekijk het maar met je Mohammed bin Salman,
dan zou het best kunnen
dan gaan ze dat doen. En dan gaat Iran ook de grens over.
Lodewijk Hof kennen wij als een praktisch denker. Die vraagt, moet Iran niet gewoon een bom kopen in Noord-Korea? In ruil voor olie of zo?
Nee, want dan hebben ze gewoon... Dat is helemaal niet nodig. De technologie gebruiken ze al. Ja. Ze gebruiken ook de technologie voor raketten. En ze kunnen hem al maken als ze dat zouden willen.
Hmm. En de transport is een beetje lastig. Hè? Weet je nog dat Libië stuurde toen delen van een raket naar Saddam Hussein toe. En toen hebben de Amerikanen dat onderschept.
Ja. Ja. Makkelijk vol.
Ja. Maar zou je niet kunnen zeggen, Jan, als Iran die bom wil hebben, dan hadden ze hem al lang gehad?
Dat wil nog niet zeggen dat je hem ook kunt gebruiken.
Nee, je hebt de miniaturisering van die bom is nog maar zeer de vraag hoe ver Noord-Korea ermee is. Hebben die echt een bruikbaar, militair inzetbaar wapen? Ah. Dat is nog niet duidelijk. Ze hebben wel de raketten, maar goed, Iran heeft ook raketten waarmee het hele Israël kan bereiken, Zuid-Europa. Dus wat dat betreft hebben ze er geen nut aan. En twee is, als je het hebt over kopen van een kernwapen, dan zijn de verdenkingen ten aanzien van Saudi-Arabië veel groter. Er zijn aanwijzingen geweest dat Saudi-Arabië op zijn minst geprobeerd heeft afspraken te maken met Pakistan om daar in tijd van nood een atoombom te kopen.
Ja.
Kokolo Ergesom vraagt, krijgt Israël nog... Nee, die vraag hebben we eigenlijk ook al behandeld. sorry Kokolo. Roep vraagt, waarom heeft de EU en Amerika deze sabotageactie nog niet veroordeeld? Kunnen zij met deze actie hun positie aan de onderhandelingstafel versterken?
Wie veroordeelt?
De EU en Amerika de actie in Natanz niet veroordeeld.
Ja, dat is nog niet gedaan, volgens mij.
Over het algemeen zijn de sabotageacties van Israël ook in het verleden. Denk aan de centrale bij Oost-Irak, waar Saddam Hussein al nutselen was. En die in Syrië, die zijn door Israël vernietigd. En dan wordt er wel gemompeld van, dat is niet helemaal volgens het internationale recht. Je moet niet zomaar een aanval uitvoeren op een ander land. En in het achterhoofd denkt iedereen, gelukkig.
En dan gaat er waarschijnlijk ook wel even een belletje naar Washington vooraf.
Het zou me niet verbazen als het is afgestemd, hoor. Dit soort dingen.
Austin was in Israël ook, hè?
Die was in Israël.
Austin was in Israël. En daar heeft Netanyahu op dat moment dat hij er was weer herhaald, Iran is de number one threat, de belangrijkste bedreiging voor ons voortbestaan. We zullen dat altijd voorkomen.
Ja, maar
hij
kan het niet anders zeggen. Hij moet dat wel zeggen. Dus.
Maar bijvoorbeeld ook die aanval op dat Iraanse schip voor de kust van Djibouti. Ook deels voor de kust van Eritrea. Dat was door Israël wel even aan de VS meegedeeld van, wij gaan dat opblazen.
Ja.
Want dit is een basis, een uitvalsbasis, een informatiebasis voor de revolutionaire gardes om de toegang naar de Rode Zee te bewaken of te verstoren.
Jel vraagt, is het mogelijk dat er een splitsing komt in de Europese solidariteit ten opzichte van de nucleaire deal?
Nee.
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 Dat was vorige keer ook.
Nee, ik denk dat wat de belangrijkste fallout van die aanslag op Natanz is, denk ik, dat Israël verder geïsoleerd komt te staan.
Ja.
Dat is wat er gaat gebeuren. En Israël die kan niet meer kapitaliseren op de Holocaust. Dat is te lang geleden. En wat je nu ziet is dat Israël ook in Amerika steeds meer geïsoleerd komt te staan. Natuurlijk is er een belangrijke Israëlische lobby, maar dit werkt niet mee.
En daar komt bij, Amerika wil zich met China bezighouden. Amerika heeft absoluut geen behoefte aan een oorlog in het Midden-Oosten. Nee. Als Netanyahu via deze manier een oorlog probeert los te barsten, dan vindt ze het Amerika op haar weg.
Ja.
En het laatste punt, en dat blijf ik zeggen, Als dit leidt tot retaliatie van Iran via Libanon, daar is Israël al zwak. Dit is onverstandige politiek. Ja. Echt, ja.
Maar vergis je niet. We hebben nu voortdurend denken we aan de bom. We zijn helemaal gebiologeerd door dat ding. Daar zijn ook nog duizenden ballistische raketten waar je van alles op kunt schroeven. Ja. Die in die steden van Iran klaarstaan. Ja. Daar zijn Europese landen wel degelijk bang voor. En die hebben ze wel degelijk op de agenda gezet. Merkel en Macron. Iran willen er niet over. Wil er niet over praten. Maar Frankrijk en Duitsland willen...
Er is al lang over gesproken. Er zijn al lang maatregelen over genomen.
Ja, maar ze willen het betrekken bij het atoomakkoord. En dat wil Iran weer niet. Dus daar loopt het op dit moment spaak.
Ik weet niet of je dat zo makkelijk kunt doen. Er is al lang gediscussieerd over raketverdediging in Europa. En we hebben natuurlijk jaren geleden hebben we al die hele discussie gehad over de plaatsing van antiraketraketten in Europa. Schepen met antiraketsystemen in de Golf.
Ja, maar je denkt nu weer aan Europa. Maar denk er ook over na. Nou, wanneer Iran dat spul gaat inzetten in het Midden-Oosten zelf.
Ja, dat kan.
Als daar, dan breekt daar een soort totale Sjiïtisch-Soenitische oorlog los. Wat niet helemaal losstaat van dat eindtijddenken in beide godsdiensten. Ja, dat wil je ook niet. Want
maar luister, bij Hiroshima en Nagasaki stierven meer mensen door die afschuwelijke brandbommen dan door de kernbom. Met andere woorden, dat maakt dus niet zoveel uit. Maar
daarom is die aandacht voor die ballistische raketten ook belangrijk.
Die is belangrijk. Dat staat echt los van de Iran-deal. Formeel wel.
Maar dat formeel willen dus Merkel en Macron veranderen. Die willen dat niet formeel los.
Nou, dan krijg je geen deal meer.
Nee, die kans is groot. En, de onderhandelaars zijn ook al weg uit Wenen. Er zijn alleen nog technische gesprekken gaande op dit moment.
Weet ik.
Khamenei heeft zojuist weer in een toespraak gezegd van... als het te lang duurt, dan lopen wij weg.
Ja, dat zegt allemaal helemaal niks. Ik bedoel, zou ik ook doen als ik Khamenei was.
Je kunt voor heel veel dingen bij hem terecht. Hè. Ook op zijn website, supremeleader.ir. Ook voor als spijkerbroeken wel toegestaan zijn. Dus ook zie dat je... Ik zou het niet doen.
We gaan door naar de vraag van Sam Zarian. Want die vraagt zich af, hoe gaat men voorkomen dat de volgende Amerikaanse president, misschien wel Trump, opnieuw het akkoord unilateraal verbreekt? Is er een kans dat we dan over een paar jaar weer in dezelfde situatie zitten als nu?
Vraag.
Ja, ik denk dat... Ik kan gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Ik moet er niet aan denken dat Trump ooit nog terugkomt. Ik hoop eerlijk gezegd in zijn badkamer dat er een kleedje verkeerd ligt.
Nee, weet je wat het hele punt is? Wordt dit weer een executive order? Ja of nee? Dat is de grote vraag.
Want als het een executive order is, dat is het congres
van de president, dan kan die zijn handtekening zeggen van ik herstel de JCPO, de Iran-deal. Als hij in staat is om dat ding door het congres te jassen, dan heb je een verdrag en dan kan Trump 2 hem niet
zomaar cancelen.
Niet zomaar cancelen.
Maar dan moeten dus de Republikeinen meegaan.
Ja, het zou me niet verbazen als ze gaan doen.
De twijfel die in de vraag ligt, is wel een twijfel die Iran ook heeft. Van ja, oké, je gaat een akkoord en dan over vier jaar...
Dat is natuurlijk ook het probleem voor Europa.
Ja, hier gaan we weer een kort antwoord op krijgen, denk ik. De vraag van Forza Emir Dak. Die zegt, waarom mag Israël wel een atoombom en Iran niet?
Ja, dat is ook zo. Ja. Daar is geen enkele reden voor aan te geven waarom dat niet zou kunnen.
Lang leven von Krevel.
Ja, er is gewoon...
Ik wil ook een bom.
Ja.
In Israël hebben ze het antwoord wel klaar. Hoor. Die wijzen bijvoorbeeld op de Irak-oorlog. Waarbij ook werd gesproken dat Irak iets nucleair zou willen inzetten tegen Israël. En ze hebben, of chemische wapens. Ze hebben Israël met Scuds bestookt toen, in de Eerste Golfoorlog. En die Nederlandse Patriot-raketten stonden toen bij Jeruzalem opgesteld. Ze eventueel neer te halen.
Wel even goed om te onthouden dat in het kader van de Irak-Iran-oorlog Irak de agressor was en niet Iran.
Ja.
Maar toen is er wel een boodschap naar Irak gegaan van... als je dit doet, staat er in de Negev een adelaar met een ei onder zijn buik. Een F-15E Strike Eagle, jachtbommenwerpen met een nucleair wapen. Dan ben jij dood, meneer Hoesijn.
Dan moet je dat ook op die manier communiceren in de richting van Khamenei.
Ja.
Zo werkt het.
Sluiten we af met de vraag van Willem. Die vraagt, is het Nathans niet vooral een show my balls Bibi aangelegenheid? Ofwel, hoe staat de weldenkende meerderheid tegenover een iets wat normalere relatie met Iran?
In Israël of in Iran?
In Israël. zoals ik het begrijp.
Het interessante is, als je dus die Mossadegh-commentators hoort, die zijn veel gematigder dan Bibi over het algemeen. Hè? Zeggen ook van, wij willen ook, wij vinden een deal verstandig. En dan wordt eraan gevraagd van, wat vind je dan van dit? Ja, dan proberen ze het een beetje weg te poetsen.
Ja. Het woord oud dat je erbij gebruikt is heel belangrijk. veel oudere commandanten en veiligheidsinstituutmedewerkers herinneren zich nog de tijd van de Sja, waarin Israël en Iran dikke vrienden waren.
Ja.
In Israël is er echt een overtuiging dat wanneer de Ayatollahs weg zijn, Israël veel betere relaties nam met Iran kan aanknopen dan met veel Arabische landen. Dat Iran een voorbeeld van verandering voor de hele regio kan worden. Dat is een echt levende gedachte daarin.
Nou, maar dat is ook zo. Als je gewoon kijkt naar, voor zover die betrouwbaar zijn en gehouden worden naar opiniepeilingen in Iran, dan is, dan is met name de jeugd behoorlijk pro-westers, hoor.
Ja.
Nog steeds.
Ja, niet zozeer voor. Maar vergeet, dat is dus echt het probleem wel van Iran. Hè. We hebben het over Israël en de onderhandelingen. Maar de onderhandelingen liggen deels stil omdat er net nieuwe Europese sancties tegen Iran zijn getroffen. Onder andere tegen de commandant van de revolutionaire gardes, generaal Salemi. Om de 1500 doden bij de demonstraties in Iran van november 2019. En daarvan zegt Khamenei, eerst moeten die sancties van tafel, want dat slaat helemaal nergens op. Dat is schandelijk, laster en dergelijke.
Ja, oké, okay, dat pas kan hij wel roepen, maar daar gaat hij niet over.
Maar dan gaan de onderhandelingen niet door.
Nee. Ja, dat moeten we allemaal nog zien. Kijk, ja. Ik bedoel, al dat soort voorspellingen van wat er wel en wat er niet gaat gebeuren. Dit soort onderhandelingen hebben een eigen dynamiek. En uiteindelijk komt er wat uit, omdat je de vraag moet stellen, heeft Iran belang bij een deal, ja of nee? Het antwoord is ja. En dan is de kans vrij groot dat er een deal komt. En al die retoriek, kijk alsjeblieft door al dat geschreeuw en gekneuter en gedoe en gelazer heen. Kijk gewoon wat de belangen zijn van de verschillende
en wijs jij nu de onderhandeling van Amerika, onderhandelaar van de Amerikaanse of Europese kant dan eens aan die door die psychologische
gedachte. Absoluut. Absoluut. Ik bedoel,
toen John Kerry en Javad Zarif.
Absoluut. Ik heb daar te vaak te dicht bovenop gestaan.
Dit was er Boekestein en de Wijk. Een optimistische aflevering, weet ik.
Geen derde wereld.
Hoeveel ik maar dit aan jou te vervangen, Oscar.
Nou, we zijn het Boekestein en Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan van Bentum. En tot volgende week.